Gaf ook veel hoge passes.
Ja, wat hij nog niet heeft, is dat in de laatste... Vertonghen heeft volgens mij 14 goals gemaakt in zijn laatste twee duels, twee seizoenen voor Ajax.
Tussen de linies, over de...
Tussen de linies. Tussen de linies.
Tussen de linies.
Fijn dat je luistert naar een nieuw en tevens de laatste aflevering van dit seizoen van de Tussen Linies podcast. De podcast over voetbalstatistieken. Expected threat, expected goals en alle andere cijfers komen voorbij. Met data proberen bij een bewering te ontkrachten of juist te bevestigen. Vandaag gaan we met Gijs en Robin, de vaste gasten van deze podcast, gaan we terugblikken op afgelopen maand. En daarnaast gaan we terugblikken op het afgelopen jaar. Welke spelers presteerden goed en welke minder. We gaan een team van het jaar samenstellen op basis van de statistieken. Maar voordat we dat doen, kijken we even naar de afgelopen maand heel snel. Wat was jouw favoriete speler, Robin?
Nou, ik denk dat deze maand Doevikas er wel echt bovenuit sprong. Die gewoon duidelijk liet zien terecht topscorer te zijn.
Ja, ja, hij was duidelijk op zoek naar die topscorerstitel. Nou ja, Simons trouwens ook.
Ja, nou, ik vind het van Doevikas... Nou ja, ik weet niet, ze spelen allebei in een gemankeerd team. Dus ik vind het van allebei best wel knap. Ondanks dat het echt een beschamend aantal doelpunten is.
Ja. Is er 19? Is dat, ja, hoe laag is dat? Is er ooit... Wanneer is voor het laatst dit aantal doelpunten gescoord? Weet je dat?
Nee, maar dat gaan we gewoon opzoeken.
Björn Vlemings?
Zat hij eronder?
Dat was
23. Oh, dan...
En dat was ook
corona-jaar, hè? Corona-jaar.
Ja.
Dat was minder.
Ja.
Toen was een Berghuis met 15 en...
Oh ja?
Ja, Berghuis en... Even denken. Ik denk iemand van Feyenoord, of niet?
Nou ja, vorig jaar was Haller met 21 ook al niet heel veel.
Nee.
Maar Dessus had toen ook 15 bij Heracles.
Ja, oh, Dessus, ah, ja. Ja, dat was voordat hij naar Feyenoord
ging. En daarvoor... Oh, dit is echt... 89. Echt 89, Romario met 19.
Och, nou, wel een rijtje om in te...
Sta je wel een rijtje, ja.
En het jaar daarop, 23, en het jaar daarop 25 samen met Bergkamp.
Nou, we weten waar Doevikas naartoe gaat, hè. Xavi Simons wordt niks, maar Doevikas heeft een mooie toekomst.
Inderdaad, die gaat Europa voor over.
Ja. Als ze zich kwalificeren voor Europa. Maar ja, of hij gaat gewoon weg, dat kan natuurlijk ook. A la Tjukamaki stuurt het ook hartstikke goed inmiddels met zijn carrière.
Ja.
Ja. Gijs, jij nog leuke dingen deze maand gezien? Ook eens met Doevikas?
Ja, ik ben het wel eens met Doevikas. Ja, leuke dingen gezien deze maand. Ajax was weer tragisch.
Ja.
3-1 eraf afgelopen. Het is moeilijk om verder terug te kijken dan afgelopen zondag. die laatste goal van Simons was trouwens wel echt klasse.
Ja.
Geweldig.
En toch wat opluchting, denk ik, als bij de Ajax-zieden.
Ja, ja, een beetje wel. Ja.
Hij was de enige van PSV die ik niet liet lopen, voor mijn gevoel.
Nee, ja. Ja, ja, het is kijken wat er gebeurt, hè. Er gaat veel veranderen, hopelijk, binnen de club.
Ja, nou ja, met Van der Sar die vertrekt, lijkt dat wel te gaan gebeuren, ja. En het bestuur is ook weg, toch? Of in ieder geval...
Ja, klopt.
Dat klopt. Er is een soort anarchie, denk ik, nu.
Ja, er gaan wel geluiden rond dat er wie er dan met wie er gesproken wordt. Maar ja, we zullen zien in het nieuws wat er echt uitkomt.
Ja, precies. Allemaal onbevestigde geruchten. Gaat tegenwoordig zo hard, hè, met die geruchten.
Ja.
Aan wat ik afgelopen maand mij heel erg opviel, Slot. Het nieuws rondom Slot.
Ja.
Dat dan de Feyenoord Transfermarkt... naar buiten bracht dat hij in gesprek was of zou zijn met Tottenham. En dat toen iedereen dacht, nou, hij is al weg. En dan toch blijft hij. Hoe snel dat dan gaat tegenwoordig, hè, met die accounts die dan zo...
Ja, gelukkig voor jullie gooide Valentijn Driessen er een tweet uit.
Ja.
Anders was hij gewoon gegaan.
Anders was hij weg. Ja, ik wacht even wat Driessen zegt.
Ja, precies. 20 miljoen, wel veel, hè?
Wel heel veel. Ik had het al gedaan. 20 miljoen.
Ja?
Nou, in de schoenen van Slot en Feyenoord, allebei.
Ja, ja? Oké.
Ja, ik denk...
In de schoenen van Slot? Ja, ja.
Oké, okay,
ja.
Eerst de schoenen van Slot. Die ga ik even toelichten.
Oké.
Zo, je hebt een...
Welke maat heeft hij?
Je hebt een waanzinnig
voor een beeld?
43. Waanzinnig jaar gedraaid bij Feyenoord. Je bent kampioen geworden. Je presteert boven je kunnen. De concurrenten presteren slecht. Ajax en PSV. Dus je presteert gewoon... Je bent kampioen geworden, maar de kans dat je volgend jaar weer kampioen wordt... met een normale concurrentie en precies hetzelfde presteert, is niet zo groot. Ja, dus je kan die opstap maken naar een topclub. Je kan eigenlijk, en komend jaar, dus dit jaar, wat we nu gaan bespreken straks, komend jaar kan je eigenlijk alleen maar verliezen, denk ik. Straks lig je in de Champions League uit in de groepsfase. Competitie wordt je derde. Nou, dan gaat geen Tottenham meer je een megaslager aanbieden. Denk ik.
Ligt eraan hoe je
ook als je kijkt,
wordt,
als je naar de Premier League wil... de grote clubs hebben toch allemaal wel stabiele trainers, denk ik, in principe. Op misschien naar Chelsea na, maar die heeft nu Pochettino.
Ja.
Tottenham dan, maar City, Liverpool en Arsenal lijken redelijk stabiel nu. United trouwens ook.
Ja, ik denk
dus
dat...
Was dit wel een kans.
Denk waar hij een beetje Slot tegenaan loopt, denk ik, is dat hij... Spurs, zeg maar, dat is niet een baan waar je gegarandeerd in de lift blijft, zeg maar.
Nee, dat is natuurlijk een probleem, ja.
Het zou kunnen dat de lift ermee stopt en dat hij dan 10 etages naar beneden keihard tegen de grond aanslaat en er binnen een maand uit wordt gegooid en dan, dan...
Maar ja, dan kan hij altijd nog naar Ajax, PSV, Feyenoord.
Ja, dat is waar.
Ja, en als jij nu bij Feyenoord komend seizoen derde wordt en naar de Champions League ligt voor in de groepsfase.
Nou, is dat alsnog prima, dan? Toch? Champions League gespeeld?
Ja.
Een beetje geharkt.
Okay, ja, ik denk hij wel krediet heeft nu, toch? Want,
ja, zeker.
Kijk, hij heeft de pech dat Van Nistelrooy weg is en dat hij die ook niet blijft zitten. Want anders had hij gewoon weer de grootste kans om kampioen te worden.
Ja.
Ja, en hij heeft het wel echt bizar goed gedaan, ook al sinds hij aan de slag is. Hè? Want
ja.
Ik had het even opgezocht, zeg maar, toen dat speelde. En hij heeft zijn team gemiddeld meer dan 10 punten per jaar beter gemaakt. Dus het eerste seizoen van AZ ten opzichte van het jaar daarvoor. En dan elk jaar daarna, nou, het tweede jaar bij AZ was natuurlijk een beetje raar, maar toen waren ze ook ongeslagen toen hij wegging.
Maar ik zag laatst ook weer een statistiekje, even om je comment een beetje te downplayen. Misschien dat Pascal Jansen een hoger puntengemiddelde bij AZ heeft dan Slot.
Slot had het hoogste puntengemiddelde ooit bij AZ, toch?
Nee, ja, dat is nu wel verbeterd, maar...
Ja, dat...
Slot is natuurlijk weggestuurd. In het seizoen dat het elftal steeds beter ging draaien. Heeft een afgebroken seizoen waarin hij misschien zelfs voor kampioen was geworden. Of in ieder geval in de reeks was. En natuurlijk zelf dat team redelijk opgebouwd na... Van der Bron, toch?
Nee, dat is wel waar. Ja, zeker.
Ja,
dat heeft hij heel goed gedaan.
Iedereen zei toen de tijd ook van... Ja, misschien ligt het toch een beetje aan dat die spelers allemaal... Dat echt een gouden generatie was. Maar ja, veel van die jongens zijn naar het buitenland... En ja, is toch minder geworden dan we dachten.
Nou, nee, en Slot was voor AZ al echt goed, hè? En dan niet alleen in de jeugd bij Zwolle, maar Cambuur was echt heel goed. Toen nam die halfwege over. Toen dacht iedereen, hij gaat erna, komt iets wel winnen. Wat ongelukkig fout ging. Nou ja, en als assistent ook gewoon goed ontwikkeld. Het is, als je moet kiezen, heb je liever Slot dan Jansen, toch?
Ja, en hij heeft Feyenoord ook echt veel beter gemaakt, heel snel.
Ja. Ja.
Nee, dat is natuurlijk...
Echt heel snel als je kijkt waar ze vandaan kwamen.
Ja.
Maar dat die blijft, denk je dat dan volgend jaar niet derde wordt en Champions League eruit? Want ze presteren dus duidelijk over op een statistieken. Ze worden niet even makkelijk kampioen, omdat Slot er zit, denk ik, volgend jaar.
Hangt er vanaf wie je trainer wordt bij PSV en Ajax.
Ja, zeker. En het is ook dit seizoen in principe zou een rebuildjaar worden. Hè? Ze moesten helemaal opnieuw beginnen met de selectie en dan.
Ja, als bepaalde spelers blijven, als Jimenez blijft bijvoorbeeld. Dat zou zoveel verschil maken, Hansko. Maar goed. Slot is dan meteen ook coach van het jaar voor ons elftal, wat we zo meteen gaan samenstellen. Of zijn er nog andere gegadigden?
Lijkt mij wel.
Ja, er was volgens mij op Twitter, weet ik wat, allemaal weer discussie over, omdat hij natuurlijk van ESPN of van de Eredivisie zelf het is geworden. Heeft hij gewoon de Rinus Michels Award gewonnen? Denk het wel. En dat je, ik denk iets van 5 of 6 coaches kan opnoemen die het zouden kunnen zijn dit jaar.
Ja.
Want, ja, over de Serie A. Nou, Jans, Oosting, sowieso, ja. Stijn.
Ja. Ja, Maurice Stijn. Ja, en Pascal Jansen zou ik dus ook zeggen. AZ heeft het toch
ja.
Ja, aardig gedaan, denk ik. Of zo.
Haken. Ik weet dat je niet wil horen, Sander. Ja. Maar heeft natuurlijk ook heel, goed,
heel
gedaan.
Goed gedaan. Ja,
bij de Eagles. Dus ja.
Het zijn er wel veel. Maar ja, slot. Zeggen we gewoon. Het is natuurlijk lastig bij trainers om echt de statistieken te... Trainers op statistieken te beoordelen. Hè? Dan moet je eigenlijk... Het hele team erbij nemen.
Nou, wat je eigenlijk...
Van de trainers niet echt te meten. Want zoals
nou, wat je eigenlijk moet doen, bedenk ik me nu, is gewoon... En dat wordt helemaal niet gedaan. Maar je moet ook gewoon kijken naar... tijdens wedstrijden de keuzes die ze maken. Tactiek aanpassen. Ja. Of de wissels of die impact hebben.
Ja.
Dan zou je op zich een iets...
Daar had de Athletic een tijdje geleden dingen over. En daar kwam uit dat... zowel Pep als Ten Hag heel hoog in de Premier League het heel goed doen met de wissels die ze inbrengen. En dat bijvoorbeeld Arteta van Arsenal eigenlijk hele slechte ingrepen doet.
Maar Arteta wist ik het zeker dat hij slechte ingrepen deed. Maar Ten Hag die wisselt ook wel eens Maguire erin die na 1 seconde geel pakt. Dus
ja, maar dat is voor team, hè?
Ja. 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 Nee, ja, dat is wel echt interessant. Ja. Ik zou ook wel eens een stuk over de Eredivisie willen zien. Wie goed ingrijpt. Ik weet dat Ruud van Nistelrooy slecht wisselt. Of dat gevoel heb ik misschien. Dat is dan beter. Ik heb het ook al niet onderbouwen met statistieken. Maar ik weet niet hoe hij het gaat doen op dat vlak. Jonge gasten erin brengen. Op hele cruciale momenten. Penaltynemers bijvoorbeeld. Maar
ja.
Ja, ik weet het ook verder niet eigenlijk. Maar goed, laten we de coaches even parkeren. We gaan gewoon, denk ik, per positie zullen we gewoon wat namen noemen. We hebben al een kort lijstje samengesteld, die we net voor de podcast, voordat we opnemen, even hebben opgeschreven met wat statistieken. En eigenlijk waren we er allemaal wel snel over uit, over het team, denk ik. Op doel, wie zijn de kandidaten, wat jullie betreft?
Oenerstal heeft natuurlijk goed gedaan. Standaard, ik denk dat hij vorig seizoen de beste was.
Ja.
Zeg ik nu uit mijn hoofd.
Ja. Ja, het was een beetje Oenerstal en Olijen eigenlijk, hè? Op alle grote statistieken.
Ja. En
Bijlo heeft het toch ook best goed gedaan.
En Olijen is speler van de maand geweest ook bij ons.
Ja.
Een keer.
Ja.
Dan krijg je wel een streepje voor. Bijlo, jammer natuurlijk dat hij... Beseerd raakt ook weer, dus kan je toch moeilijk beoordelen, vind ik.
Ja,
ja en daarna, hij had ook wel echt een slechte periode, toch?
Hmm. Ja.
Beetje rondom dat hij niet geselecteerd was voor Oranje.
Ja. Ja, wat zijn de statistieken? Olij die heeft 8,3 goals voorkomen. Hoe zit het met de anderen?
Oenerstal 6,5 en dan Bijlo als derde 4,2. Okay. Dat herhaalt zich eigenlijk. Die drie leiden veel van de statistieken. Dus ook het save percentage zijn ze nagenoeg gelijk. 78,9 en 78,8 voor Oenerstal en Olij. En dan daar staat Bijlo wat lager met 75. Voor de clean sheets percentages zijn dat ook de beste drie. En Olij heeft trouwens ook, dat is een beetje een gekke statistiek. Maar heeft de verste progressive passing distance van de hele Eredivisie.
Dat is best handig als je zo'n lange spits voorin hebt.
Dus dat ligt misschien meer aan de speelstijl, maar dat is ook nog leuk om even erbij te benoemen.
Het aantal kopduels dat Laurits heeft gewonnen, dat is ook...
Ja, en dat is gewoon de tactiek van Olij die daarheen beukt. Dat werkt dus goed en dat komt ook hier tot uit.
Dan draag je ook nog wat bij aan je team verder dan ballen tegenhouden.
Het kunnen ook echt belangrijke statistieken zijn. Hè? Want ik weet nog dat we hebben het over Ortega toen gehad.
Ja.
Die zit nu bij City. En doet het daar. Heeft 3 wedstrijden gespeeld deze maand. Het ontzettend goed gedaan. Die kwaliteit om de bal heel, heel ver weg te leggen. Dat kan toch ergens wel meetellen bij grote teams die. Die het heel belangrijk vinden dat zo'n lange bal aankomt en een korte bal aankomt. En nou ja, dat de bal gewoon aankomt van een keeper. Dus dat is wel een goede kwaliteit.
Ja. En hoe zit het met Roelie? Is die nog terug te vinden? Ergens. Ik heb in mijn hoofd presteerde die ook nog best aardig. Als in qua gevoel dus weer.
Ja, als lijnkeeper lijkt het altijd...
Ja.
Maar volgens mij loopt die negatief, toch?
Ja, 2,7 negatief.
Dus laten we het daar maar niet over hebben.
Laten we die afvallen. Dan denk ik Nicolai. Laten we maar doorgaan dan, denk ik. De duidelijke keeper, linksback. Is ook een hele sterke kandidaat. Nou, er zijn wel meer kandidaten trouwens. We hebben in ieder geval Small hebben opgeschreven. Heeft 10 assists en 0,18 expected threat per 90 minuten. Vitek, ook nog een kandidaat, toch?
Ja, vond ik ook wel echt goed.
Ja.
Ja, niet aanvallend zo beslissend.
Ik heb ook Vitesse... Ik weet niet, het is een beetje tussendoor gegaan dit seizoen. Ik heb niet zo heel veel Vitesse gezien. En niet zo heel veel meegekregen. Of zo alleen Manhoef eigenlijk, een beetje.
Nou, dat is ook wel het enige echt leuke eraan, hoor. Nou, het leek wel redelijk op de rit te komen met Cocu. Tenminste, er zat weer een soort van speelstijl in. En toen zakte het weer helemaal in. Ja. Zoals iedereen weer chagrijnig. Maar uiteindelijk boven NEC geëindigd, dus iedereen gelukkig, denk ik.
Ja. Nee, dat is natuurlijk altijd.
Maar het is wel, ja, het is gewoon. Het is gewoon het Vitesse van de afgelopen, 4 jaar? Gewoon stroef.
Ja. 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 Nou goed, maar ja, Small.
Small is wel boven iedereen uit, denk ik, als linksback, vooral aanvallend.
Ja.
En sowieso Twente weinig tegen goals, hè?
Ja.
Ja, en toch ook verdedigend Small tweede meeste, dat is dan wel een absolute getallen, niet een percentage, maar tweede meeste dribbelaars getackled met 47.
Okay.
Dus ook in duels nog redelijk goed.
Wie heeft de
meeste? Murkin.
Okay.
Van Volendam.
Wat is dat? Okay. Van Volendam, ja. Ik vind het altijd grappig hoe dan, als je zulke statistiekjes bekijkt, hoe dan zulke willekeurige spelers soms naar boven komen.
Ja, dat is echt top.
Ja, maar dat is belangrijk, toch? Voor ons is dat heel goed.
Ja, zeker. Merking. Maar ja, Small dan toch maar de beste linksback, denk ik. Wel leuk. Ik vind het ook leuk hoe die bij Twente dan is gekomen. Bij Van Volendam af toen. Is goed gescout, denk ik.
Misschien wel op dribblers tackle. Nu de volgende...
Ja, het schijnt dat ze bij Twente alleen maar naar die statistiek gewoon de hele dag kijken. Ze gewoon dashboard in die bestuurskamer.
Wie staat er nog meer op dan? Want dan gaan we het scoutinglijstje van Twente af.
De tweede samen met Gijs Wal is Tom Hey.
Oké.
Haaien, sorry. En dan Edson Alvarez, Hanschko.
Het zijn wel onhaalbaar, die laatste twee. Ja.
Horemans, Lutonda,
Horemans.
Ja, Cordoba Horemans. En Lelyveld.
Ja.
Goed lijstje.
Ja, mooi lijstje.
Daar houden we van. Centraal. We hebben een kampioenspeler... hier staan. Of die heb ik in ieder geval opgeschreven. Of hebben we gezamenlijk opgeschreven. Hanschko. Wat maakt Hanschko goed?
Nou, je hoorde net al dat hij op het lijstje staat van Twente. heeft ook overigens het tweede beste percentage in directe duels. Achter Marcus Pedersen, ook van Feyenoord. Feyenoord heeft er ook een handje van. Geertruida doet het daar trouwens ook goed op.
Maar dat, ik heb dus ook even onderbreking daar, percentage duels. Ik heb het idee dat omdat Feyenoord fit is en echt fel, dat dan die duels er ook makkelijker gewonnen worden. Dus dat het, en dat het ook dus echt aan de coaching ligt en aan de trainingsstijl.
Nou ja, ik denk dat fitheid wel een hele grote rol heeft gespeeld bij Feyenoord, toch?
Ja.
En dat zou zeker wel helpen met die duels. Ik heb heel veel over nagedacht bij die late goals, maar nog nooit bij de duels ook zo over nagedacht. Best wel een goeie.
Ja, zeker aan het einde van de wedstrijd zal dat heel erg meespelen, ja.
Ja.
Ja, en dat is wel interessant. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk mee de vraag, is Hansko zo goed omdat hij zoveel duels wint? Of wint Hansko zoveel duels omdat hij zo fit is? En is hij daarom zo goed? maar goed, hij wint veel duels. Dat is eigenlijk het... Wat heeft hij meer allemaal voor goede dingen? Veel progressieve passes, neem ik aan. En dribbles doet hij voor mijzelf ook.
Ja, hij loopt veel in.
Ja. Ja, derde hoogste progressive carry afstand na Timber en Alvarez. Dus echt, hij dribbelt veel in, maar hij heeft ook het vijfde hoogste passes in de verste derde van het veld gegeven.
Doe een beetje denken aan Jan Vertonghen, eigenlijk. Hebben jullie dat ook?
Nog niet
in zijn tijd bij Ajax, hè? Toen Jan Vertonghen. Die dribbelde ook veel in. Gaf ook veel hoge passes.
Wat hij nog niet heeft, is dat in de laatste... Vertonghen heeft volgens mij 14 goals gemaakt in zijn laatste twee duels, twee seizoenen voor Ajax.
Ja,
dat zou het zijn.
Dat zou lekker zijn. Ja.
Hoeveel even had je er dit seizoen? Twee?
Jij bent de Feyenoorder, hè?
Ja, dat zou jij eigenlijk moeten weten.
Ja, ik heb twee goals. Ja. Een assist.
Wel het iets meer XG, zie ik. Die twee goals. Dus er is ruimte voor verbetering. Mocht die blijven. Ik hoop het voor je.
Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het heel erg. Dat is een mooie gewoon een leuke speler, denk ik.
Maar het lijkt me moeilijk om hem te behouden, eerlijk gezegd.
Ja.
Hij is echt een hoog niveau.
Hij is echt hoog niveau, ja.
Maar Champions League.
Hoger niveau dan Trauner. Of... Geertruida kan je natuurlijk nog over. Geertruida heeft nog wel echt potentie. Maar ik zou Hansko ook hoger inschatten, denk ik. Dan Geertruida. Op dit moment. Ja, dan de andere centrale plek. Daar hebben we iemand gekozen of iemand opgezet.
De echte verrassing.
De echte verrassing van het team. Want hij wordt dus bekritiseerd. Maar we zijn in de statistieken gedoken. En Timber bleek toch goed naar voren te komen.
Wel vooral aanvallend, hè?
Ja, aanvallend dan, hè? Ik denk dat jij het best kan toelichten, Gijs. Wat je
Timber, ik heb het even opgezocht. Doordat we het er nu net... hilarisch genoeg vrij lang over hebben gehad. Maar percentage van juiste tackles op mensen die hem voorbij proberen te dribbelen is ook gewoon het zevende beste van de Eredivisie.
Ja.
Wel 10% minder goed dan Hansko, dus daar zit wel echt een verschil tussen. Dus verdedigend is Hansko wel echt beter geweest. Maar ook aanvallend is Timber blijft gewoon ijzersterk. Hoogste paaspercentage van de Eredivisie. Meeste passes in de final third. Hoogste progressive carry distance. Dus meeste, hij dribbelt het meeste in eigenlijk dan. En de derde meeste progressieve passen ook van de hele Eredivisie. Hij doet het statistisch gezien gewoon nog steeds hartstikke goed. In een wel minder seizoen verder. Hij heeft er natuurlijk ook... Wat denk ik ook meespeelt, is dat hij er in momenten heel slecht uitgezien heeft.
Dat is het zoeken fouten. Dat is natuurlijk wat je vaker.
En vooral vergeleken met vorig seizoen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. En dan kopduels in Europa die hij eigenlijk niet eens aanging. Dat speelt denk ik heel erg mee met dat mensen een heel ander beeld van hem hebben gekregen. Maar het blijft gewoon een hartstikke goede speler die ook na een minder seizoen... gewoon hartstikke hartstikke belangrijk is. En ik denk ook nog steeds heel veel geld waard. Maar dat gaan we misschien nog zien.
Ja, want nou, ik weet niet of jullie dat fragment hadden gezien bij Rondo. Dat Van Basten... Ja, het was een hele rare setting. Van Basten zat tegenover Timber aan tafel. En Van Basten ging even aan Timber vertellen of hij weg zou moeten bij Ajax of niet dit jaar. En als hij dan wegging, wat hij dan moest doen in het buitenland. Qua persoonlijk ook. Dus neem een vriendin mee of niet. Zorg dat je een vriendin hebt en een huis samenwoont, et cetera, et cetera. Dat soort woorden. Het was een hele rare interactie. Want het was een beetje de les lezen vanuit Van Basten. En zei dat hij niet goed was dit seizoen. En dat als hij weg wilde, dat hij dan echt beter moest of zo. En dat persoonlijk alles moest kloppen als hij weg wilde. En dat team zou adviseren om nog een jaar te blijven. Nou, het was een beetje... Ik weet niet of jullie het gezien hebben.
Nee, niet gezien. Ik vind het advies... Nee. Neem een vriendin voordat je een transfer maakt wel heel leuk. Ja. Maakt niet uit wat je doet qua voetbal, qua club, als je maar vriendin hebt.
Precies. Kom je wel beter binnen bij die club misschien.
Maar dat is eigenlijk ook prima advies als je geen transfer maakt.
altijd.
Geluk in de liefde, heel belangrijk. Ook voor op het veld heel belangrijk trouwens.
Voor de statistieken, denk ik.
Ja, denk ik ook.
Maar
ja,
dat Timber?
Dat had Kepa, dat was de grote terugkomst van Kepa begin dit seizoen. Hè, wat ik toen ook op de podcast had genoemd. Die was verloofd met een Miss Universe. En hij had volgens mij in 1 maand 5 post-shot expected goals meer dan verwacht tegengehouden.
Ja, dat is echt bizar. Zo zie je ook hoe psychologie een beetje onderschat wordt in het voetbal.
Ja. Maar op je vraag, ja, Timber kan een stap maken, denk ik. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij nog een jaartje blijft. Vooral ook omdat ik denk dat we hem hard nodig gaan hebben.
Ja, en dat, ik denk dat heel veel spelers nu nog wel een jaar met een fatsoenlijke trainer bij Ajax willen blijven, toch?
Ja. Bos misschien.
De geruchten Bos worden steeds sterker, maar überhaupt wie het ook wordt, gewoon het seizoen dat iedereen zichzelf kan laten zien als het echt Bos wordt, nou, lekker aanvallen met Timber, let's go.
Ja, dat is leuk.
Ja.
En waren er nog andere centrale verdedigers die voorbij kwamen, die mogelijk het team wat jaar hadden gehaald?
Centrale verdediger, maar die heeft niet alles daar gespeeld, vond ik Alvarez ook wel echt sterk.
Ja.
Maar ook omdat het de enige was bij Ajax die een bal weg kan koppen vanuit de verdediging.
Ja, dan zie je er al snel goed uit, hè?
Ja, en het is gewoon een hartstikke goede voetballer.
Is het een raar iets dat ik Goes zeg? Misschien meer als talent? Van als
het was wel erg goed, hè?
Ja.
Ook in Europa.
Ja, echt. Ik vind dat echt een...
Ja,
die is een jeugdopleiding soms van AZ, waar het daar dan doorheen komt. Dat vind ik echt heel mooi dat hij dan... Ja, dat zegt soms zulke goede gasten. Ook die Meerdink en Van Brederode in iets mindere mate dan.
Maar ja, ook nog wel, toch?
Die is overgekocht. Ja.
Ze moeten alleen even die stap maken. Laten ze maar. Ja. Nee, maar Goes. Goes heeft maar 8 wedstrijden gespeeld.
Ja. Ja, nee, ik dacht... In mijn hoofd is het meer, maar inderdaad. Ja,
hij komt denk ik ook door... Hij heeft ook 2 Conference League gespeeld...
Ah, ja.
Basis.
Ja,
en die waren natuurlijk echt belangrijk. Ja.
Ja. En ik heb natuurlijk het laatste deel van het seizoen in mijn hoofd waarschijnlijk. Dus het idee dat hij dan al langer speelt. Maar in ieder geval, die is voor volgend jaar nog in de gaten. Rechtsback. Was wat lastiger. Je kan natuurlijk standaard Geertruida noemen, maar ja. Dus heeft Peters ook een tijdje gespeeld, want Geertruida moest natuurlijk de tijd centraal. En ja, Geertruida valt... Ja, is toch... Ik vond hem volgens hem beter, denk ik.
Ja? En waarom dan?
Ik weet niet. Ja. Ik had het idee dat hij... misschien ook meer goals gemaakt. Dat hij gewoon meer aanwezig was dan dit seizoen. Dit seizoen 3 doelpunten gemaakt. Kijk wat het volgens hem was.
Ja, ik denk dat hij meer opviel.
Ja.
Hij komt ook niet bij een statistiek er echt als bovenste uitrollen, hè?
Nee, dat is het ook inderdaad, denk ik. Volgens seizoen heeft hij ook in maar 3 goals gemaakt. En dit seizoen nog 2 assists erbij en vorig jaar niet. Maar het jaar daarvoor inderdaad 5 goals en 2 assists. Dat was er ietsje meer. Maar ik vond, misschien heeft het ook mee te maken dat ik hem centraal eigenlijk het best vond. Dat in de periode dat hij centraal speelde.
Mm-hmm.
En niet rechtsback. En natuurlijk, ja, het mooie aan Geertruida is wel dat die rol die Slot zo graag wil, die inverted wingback, kan hij heel goed invullen, omdat hij eigenlijk ook gewoon goed op 6 kan spelen.
Ja.
Dat is natuurlijk heel gunstig, denk ik.
Ja.
Maar hij komt er niet echt uit, inderdaad, ook met progressive passes of zo. Dat zou je misschien dan zeggen, toch? Van,
ja, en daar nou, bijvoorbeeld met passes into the final third, waar we het net over hadden met Hunchko en Timber. Daar is hij dan 10e, met wel echt een veel lager aantal.
Ja.
En ja, ik is ook inderdaad op wat andere statistiekjes. Dus bijvoorbeeld zijn tackles die hij won trouwens spelers, dribbelaars getackled. Die waren ook allemaal, daar stond hij wel in de top 10 in 2021, ja, en dan nu niet.
Ja, ja.
Dus ja, ik denk dat er inderdaad wel wat voor te zeggen is dat dit niet zijn beste seizoen is geweest.
Ja.
Nee, of had gewoon standaard één positie moeten staan het hele seizoen.
Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat scheelt denk ik ook wel echt. Ook hij heeft, ja, ook een paar wedstrijden op 6 gespeeld en dus inderdaad centraal. Ja. Weet ik veel, de handjevol wedstrijd 10 of zo.
Nou ja, volgens te kijken, volgens Transfermarkt heeft hij 15 centraal, 11 op rechts en 4 op 6.
Dan heeft hij ook wel heel veel aanpassing moeten doen.
Ja, want volgens mij is het ook niet eens dat hij dan weken achter elkaar, maar wisselde het ook tussendoor heel veel. Dus dan een paar wedstrijden.
Peters speelde gewoon een beetje om de week voor me. Inderdaad, of nou ja, die speelde ook heel onregelmatig. Maar die kon je heel makkelijk even inzetten op rechtsback als je Geertruida ergens anders nodig had.
Ja.
Ja.
Ja, precies.
Ja. Nou, rechtsback dan verder. Sugawara van AZ. Die hebben we ook al besproken in de vorige podcast.
Ja.
Die heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan. Vooral ook aanvallend dan weer. 8 assists. En 3 non-penalty goals. En de goals uit 3.6. Of 7. 3.7 expected goals. En de assists uit 4.83. Dus dat is wel een stuk lager. Expected threat per 90, 0,17, wat nog best wel hoog is.
Dat ligt heel erg.
Dat is bijna even hoog als Gijs Smal. Ja.
Ja.
Ja, dat is alleen wat minder assist.
Ja.
Ja.
En ook wel minder opvallend minder voor mijn gevoel dan Smal.
Ja.
Misschien dat Smal gewoon heel veel aandacht heeft gekregen.
Ja,
ja, maar ook dat mensen het Nederlands elftal aan het praten waren en weet ik veel wat allemaal.
Ja. Ja, Sugawara is gewoon international, neem ik aan. Ja, die hoeft hij dan niet meer in te praten.
Nee, het Nederlands elftal inpraten heeft sowieso...
Zin. Kun je proberen?
Jou zou het misschien lukken, Robin.
Okay, nou ja, Sugawara laten we maar staan. Ik weet niet of er nog anderen in de buurt komen. Maar rechtsbekken bij Ajax en PSV... Was het ook niet echt...
Niet mooi. Niet goed. Niet goed. Nee. En ja, de verdedigende posities zijn al helemaal lastig voor de lagere teams. Ik denk dat bijvoorbeeld vorig seizoen had, denk ik... als we toen de podcast al op aan het nemen waren... hadden we misschien Robin Prupper erin gezet. Want die was toen wel erg belangrijk met redelijk wat goals ook.
Maar centraal dan?
Uit mijn hoofd, ja, centraal inderdaad.
Ja,
maar
die scoorde. Heeft hij elke maand dat hij elke wedstrijd scoorde?
Ja,
dat was geweldig. En dat was ook aan het begin, toch, bij Scorito?
Ja, begin van het was helemaal aan het begin inderdaad. Ja. Totale Scorito-held toen, ja. Maar die was toen nog wel... Maar ik denk dat je verder... Het wordt lastig om... Want Prupper ook speler van een redelijk grote club. Het wordt lastig om daar omheen te komen. Zeker in de verdediging. En eigenlijk in de rest van het team sowieso ook.
Ja. Ja, dat is het.
Dan moet je een uitzonderlijk seizoen hebben. Dus,
Ja, we kijken ook nog redelijk naar best wel wat aanvallende statistieken, denk ik. En verdedigers bij lager.
Ja, die springen er snel vanuit, hè?
Precies, ja. Ja, en datzelfde geldt voor het middenveld, denk ik, eigenlijk, waar we nu naartoe gaan. Dat was heel moeilijk kiezen, denk ik. We hebben heel veel kandidaten. Voor middenvelders, voor middenveldplekken. We hebben het eigenlijk verdeeld in een verdedigende middenvelder, een centrale middenvelder en een aanvallend middenvelder, was het plan. Maar de verdedigende middenvelder is ook een 8 geworden, eigenlijk. Eigenlijk simpelweg omdat hij er gewoon in moet.
Ja.
Mag gewoon, hè. Hey, wij bepalen de regels.
We hebben de formatie achteraf aangepast.
Maar iedereen weet kampioen? Dat je... Dat is de vraag, ja.
Ja, 100%. Maar een 4-3-3 speel je met 2 achter en 10.
Ja, nee, ik vind dat je wel moet afvragen of je kampioen wordt. Anders vind ik het geen goed elftal van het jaar, hoor. Als je niet kampioen kan worden.
Als dit elftal geen kampioen wordt...
Ik denk, dit elftal was serieus kampioen geworden, denk ik.
Ja,
dat denk ik. Met hoe iedereen dit seizoen gepresteerd heeft.
Ik denk namelijk ook als je Timber naast Hansko zet, dat het echt perfect is.
Dat je een geweldig duo hebt. Ja, dat denk ik ook. Ja, een beetje aanvallende backs misschien ook wel, maar goed.
Ja, en ik denk dat dit serieus beste linkerflank van Europa wordt. <dit.
laughs> En weet al niet eens wie er links voor is. Nee,
precies, precies.
Maar laten we eerst naar middenveld dan gaan. We hebben het over Veerman, Kukcu en Simons, die we nu hebben neergezet. Waren er nog andere kandidaten?
Veel.
Ja, dat noemde ik net ook al.
Reinders. Ja, maar Reinders erg goed. Buiten. Ja, heel erg goed. Zeker de afgelopen maanden. Ik vind hem eigenlijk sinds de winterstop nog echt wel... Ja, echt een level up, zeg maar.
Ja. Goed dat hij mee mag met Nederlands elftal.
Ja, heel leuk, ja.
Ook in Europa was hij ook echt goed.
Ja, dat vooral. Hè.
Echt. En je merkte ook dat hij het team echt kon dragen. Dat, ja, dat mogen we natuurlijk eigenlijk niet meetellen hier. Maar
het team kon dragen. Ja, dus dat is een mooie mention. Sparta heeft natuurlijk ook een goede middenvelder nog. Waar ik fan van was. Die Kito Lano. Ik probeer hem elke keer te noemen. Vind ik een leuke speler. Maar voor mij niet heel bizarre statistiek, hoor. Maar vind ik wel leuk.
Wiever ook goed.
Wiever natuurlijk goed, maar niet een heel seizoen gespeeld.
Nee, wel
Timber
volgens mij...
had ook goed kunnen zijn, denk ik, als hij een heel seizoen had gespeeld.
Ja, klopt. Wiever wel heel hoog in aantal punten. Tweede hoogste van de Eredivisie na Hartman. Met aantal punten wat het team haalde met hem op het veld.
Ja, met minimaal 20 wedstrijden of zo.
Ja.
Dus, want volgens mij was de nederlaag tegen Vitesse... Heeft Wiever gespeeld? Nee, niet eens. Dat Wiever speelde niet eens volgens mij, of wel?
Nee, dat denk ik niet.
Volgens mij heeft Wiever nog helemaal niet verloren in de competitie met Feyenoord. Ze hebben natuurlijk ook maar één keer verloren, dus het zullen er meer zijn. Twee nu.
Zegt ook weer wat. Had United dat ook niet heel lang met... Was dat met Carrick? Als Carrick speelde dat dan gewoon...
Ja, klopt, ja.
Dat ze gewoon altijd wonnen.
Virgil van Dijk trouwens ook op Anfield.
Oh ja.
Ja, precies. Ja, dat was
Virgil van Dijk had tot dit seizoen nog nooit op Anfield verloren.
Ja.
In de Premier League. En hij speelt er al 4 jaar.
Ja, nu zijn bijna de reden dat ze verliezen op Anfield, maar...
Nou, dat is niet helemaal... Dat is wel perspectief.
Het is een beetje gechasseerd, maar...
Maar ja. hij komt er inmiddels weer... komt hij bovendrijven op allerlei grote statistieken. Dus en dan nog niet op de normale volume statistieken. Nee, die dribble past waar hij de koning van was... daar doet hij het nu juist niet goed op. Nee. Maar... Maar ik zag laatst weer iemand die een Twitter-model had gemaakt van die NBA-statistiek. Dat je hoeveel beter je bent dan je vervanging.
Ja.
Daarop is Van Dijk, terwijl... Kijk, ze hebben daar toch... als Konaté en Van Dijk samen spelen, hebben ze Matip en Joe Gomez daarachter. Prima vervanging, zou je zeggen. Maar daar kwam Van Dijk er als... grootste verbetering op zijn vervanging van alle centrale verdedigers in Engeland naar boven. Dus ik denk dat hij misschien dat hij volgend seizoen zich weer in de spotlight speelt.
Oké, laat het ook.
Spannend. Ja. Terug naar ons
team. Terug naar de Eredivisie.
Sorry voor
daar heeft Van Dijk namelijk geen plekje in, maar wel Joey Veerman. Die hebben dus als eerste middenvelder. Nou, niet als eerste als in de beste middenvelder, maar gewoon als een middenvelder geselecteerd van ons sterren elftal. Hij heeft dit seizoen 10 assists. Een expected threat van 0,19, even hoog als... niet even hoog als Small. Bijna even iets hoger dan Small. En 4 non-penalty goals uit 4.61 XG. Maar eigenlijk is de beste statistiek nog zijn aantal shot creating actions. Dat is 171. En alleen Kukcu en Tadic hebben er meer. Dus ook terecht die bij Oranje zit, denk ik. Omdat hij, als hij zo presteert, in zo'n draaiend PSV iets slechter.
Ja. Bij hem zat er tenminste nog wel iets in. Samen met Simons dan. Maar dit zijn wel spelers die een iets betere trainer gunt.
Ja.
Maar ja, het was ook gewoon gezeik. Want hij heeft natuurlijk een tijd op de bank gezeten. Omdat hij een grote bek had, volgens mij. Was een beetje het verhaal.
Ja, ja, zoiets.
Ja.
Ja, hij heeft nu heel, heel jammer met die persoonlijke situatie. Vond ik ook
verschrikkelijk.
Ik vond wel in principe ook wel goed dat hij daar zo'n eerlijk interview over gaf.
Ja, hij geeft zo'n goede eerlijk interview.
Ja, dat is de enige manier toch ook, eigenlijk. Ja. In plaats van het allemaal zwijgen werkt ook niet. Zij zeggen gewoon, ja.
Vind ik ook, ja.
Een beetje debiele. Maar goed.
Maar Veerman
ook gewoon goed gevoetbald.
Ik vind het Veerman echt zo'n... Maar dat kan ook komen om hoe die eruit ziet en hoe die is en zijn leeftijd en zo. Hij is natuurlijk niet super jong. Ik vind hem echt zo'n typische Eredivisie middenvelder.
Veerman?
Eredivisie voetballer, ja. Dat als hij nu een stap zou maken, dat hem niet wordt. Beetje zoals Klaasie. Klaasie is natuurlijk iets...
Kan hij hier wel in vinden?
Ik denk dat je best wel... Ik denk dat hij wel wat meer kan zijn dan dat. Ik denk wel dat je dan een middenveld om hem heen moet bouwen. Als hij een stap gaat maken. En dat zou je dan wel moeten willen natuurlijk. Maar hij heeft echt wel een hele mooie visie op het veld. En echt een geweldige trap natuurlijk. En dat doet mij eerlijk gezegd soms. Dan geeft hij zo'n paas en dan... Dan zie ik Andrea Pirlo in een Armani-pak op het veld staan. Maar het blijkt dan toch Joey Veerman te zijn.
Joey Veerman. Ja, over Andrea Pirlo gesproken. Kukje? Die ook...
ja, die staat er ook in, ja.
Hele goede link.
Ik dacht, we moeten even wat door. Anders,
ja, heel goed. Morgen nog. Nee, heel gelijk. Ja, ik ben... volgens mij heb ik ook wel vaak genoeg kritiek gehad op Kukcu. Met zijn afstand schoten.
Te vaak.
Ik denk ook echt vaak. Weer geloot seizoen. Het ziet er misschien wat... als het goed is, wat minder goed uit dan bijvoorbeeld bij Veerman. Misschien ben ik daar gevoelig voor. Het is gewoon wat minder verfijnd, misschien.
Ja.
Terwijl hij ook een fantastische techniek heeft. En echt... Ja. Als aanjager van het team en ook gewoon qua statistieken.
Ja, dat is het.
En het is dat ze bij Feyenoord buitenspelers hebben die zijn kansen niet afmaken. Want ik zie hier 2 assists uit 8,2 expected assists. Ja.
Dat is echt bizar.
Dat is echt zo. Dan zou je toch helemaal gek worden als je dat overkomt.
Als je kunt zien.
Dat is trouwens... Ja. Dat is überhaupt ook bizar, omdat Feyenoord... volgens jouw model volgens mij 10 en volgens... FBRF 15 goals voorloopt op hun XG. Dus dan hebben ze ook wel echt geprobeerd om als Kukcu de bal dan maken we hem niet. En anders ook altijd wel.
Precies.
Ze hebben die assists laag proberen te houden, zodat de casuals denken dat hij een slecht seizoen heeft gedraaid.
Dat is
niet hier naar luisteren. Ja,
precies.
Want wat nog meer heel goed opvalt natuurlijk bij hem is een expected threat. 0,22 per 90 minuten. En even ter vergelijking, Czerny had even hoog en Tadic had hoger. Tadic had 0,26, maar daar zit hij voor mij nog wel echt in de top van de Eredivisie.
Ja, en Gakpo volgens mij ook, die is natuurlijk weggevallen. Maar die had gelijk met Tadic, zeg maar. Maar dan, Steven Berghuis heeft volgens mij het hoogste van de spelers die meer dan 10 wedstrijden hebben gespeeld. Maar verder, dan ben je al bij Kukcu eigenlijk. En dat is wel knap daar op het middenveld. Ook een heel hoog aandeel aan... balbezit volgens mij per 90 minuten. Hij zelf heeft, zeg maar.
Ja, 12,6 progressive passes per 90 minuten. Dat is voor mij ook top.
Ja.
Doet hij ook in de top mee. En de shot creating actions, tweede achter Tadic volgens mij was het.
Ja,
het is echt knap als ze teamgenoten hebben gepresteerd.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
Deze man heeft ze alle kansen gegeven, maar... En ook veel, niet eens alleen hele goede, dus waardoor...
Maar paaste hij hem gewoon alles naar de verkeerde? Misschien is dat hij hem gewoon alles naar Del Rosso paaste. Die heeft niet goed gespeeld. Dus,
nou ja, dat zou zo kunnen.
Ja.
Ja, of
ja,
gewoon...
Ja.
Ja, best wel goede. Wie eigenlijk is wel eens een keer leuk om te onderzoeken wie die kans allemaal verpest heeft dan.
Van Kuktje. Ja, de kans die Kuktje op het presenteerblaadje. Ja. Ja, ja. Vooral de Rozen die schoot hem natuurlijk dan als hij dan scoorde. Wat zijn dus een XG een beetje weer enigszins recht trekt. Dan scoorde hij echt uit een XG van 0,0 of 0,5 of zo. Of 0,05 zoiets. Vanuit de rand 16 ineens een boogkruising in. Ja. Ja. En dat was dan waarschijnlijk niet van Kuktje afkomstig, de paas. Maar ja. Ja, verder, Kuktje is ook een speler van het jaar van VI geworden. Ik vind het altijd een beetje willekeurig hoe ze dat klassement doen. Want voor mij doen ze dat op statistieken, maar ook op...
Ja, half-half.
Gewoon beoordeling.
Ja, ze krijgen gewoon op daar gewoon een cijfer door middel van dat algoritme. En wij zitten nu ook redelijk op aanvallende cijfers. Maar daar, als verdediger gewoon een goal maakt, dan heb je al bijna een 8.
Ja.
Dus als je ook altijd dat elftal van de week ziet, dan staan er altijd alleen maar spelers in, of bijna alleen maar spelers die een doelpunt hebben gemaakt. Omdat dat gewoon heel erg zwaar weegt. Het is een beetje wat FODMOP en SofaScore ook in de app hebben. En Who Scored ook. Ja. Gewoon zo'n algoritme. En de helft is de journalisten, volgens mij.
Ja.
Maar ik hoorde dat... Krabbedam was dat. Die had toegegeven dat hij één speler altijd een laag cijfer geeft, omdat hij hem gewoon niet mag. In de podcast van Dik voor elkaar podcast, volgens mij. Ja. Ja. Volgens mij las ik zoiets. Ja, daar kun je niet tegenop.
Nee, dat kan niet. Nee, dat is wel heel grappig. Ja, want als je zou zeggen, ze focussen op doelpunten, Opta, in het beoordelingsformulier, dan zou Simons toch speler van de maand, of speler van het jaar zijn.
Ja.
Want ja, dat is best...
Wat een soepel bruggetje,
ja.
Sander.
Ja, ik dacht, ik probeer die bruggetje.
Vergeleken met dat Andrea Pirlo bruggetje. Ja. Ja. Heel.
Ja.
Noem even de statistieken van Simons op. Want die zijn wel echt
19 goals, 17 non-penalty goals. Dus 2 penalties. 14,6 expected goals. Ik weet even niet of dat nou met penalties is of niet. Maar volgens mij is het zonde. Met. Right.
Of nee, dat is die. Ja.
8 assists, 7,36 expected assist en expected threat is wel lager, 0,09. Ik weet niet wat dat nou weer zegt, maar ja, zijn harde cijfers zijn eigenlijk gewoon nog zo goed. MVP, denk ik.
Ja,
van PSV ook. Sowieso, maar ook van ons team, denk ik.
Ja.
Als dit met elkaar gaat spelen, dan wordt het
de MVP iedereen is... kans een
kutje erin.
Tadic.
Of is dat Tadic?
Oh, ja. als in hoeveel doelpunten toevoegen bedoel
ik. 10 assists.
Ja, maar dat is niet de enige... Dat is niet het enige wat je most valuable maakt, toch?
Nee, maar dat is wel hoe het nu in voetbal wordt gedaan, toch? Gewoon goals assists.
Ja, maar dat... Okay. Onze most valuable player is de speler van het jaar, hè?
Ja, oké.
Okay. En dat is Simons.
Dat is Simons.
Ja.
Het is, het is trouwens opvallend dat hij zo weinig expected threat heeft. Hij doet dus dat, dan moet hij eigenlijk wel heel erg direct zijn. Want hij heeft wel redelijk hoge XG assisted. Daarmee staat hij ook gewoon 8e. En dat loopt ook redelijk gelijk met die 8 assists die hij gegeven heeft. Hmm. En hij heeft heel veel XG. Dus dat valt me wel.
Ja, ik denk ook dat hij veel naar voren speelt, dus ook vaak een bal terug moet spelen. Dan krijg je een negatief expected threat.
Ah,
dus bijvoorbeeld, vorig seizoen had Haller ook een expected threat van min 0,9 of zo. Omdat hij gewoon eigenlijk elke bal terug speelt.
Dus, of zelf schiet.
Ja, dus ja.
Dan voeg je natuurlijk weinig waarde toe aan de kans.
Ja, want ik denk
zou
ook...
Zou Simons ook de meest getackelde speler zijn? Ik vind dat altijd ook zo'n leuk statistiekje. Ik weet niet of dat even snel kunnen.
Ja, volgens mij sowieso. Wat ik las, was hij de meeste overtredingen uitgelokt. Ja. Wat het slecht
geeft altijd uitgelokt. Aan. Het geeft altijd aan dat je gewoon een van de beste spelers bent. Aanvallend.
Aan de bal.
Ja, de bal. Zeker.
Ja. Volgens mij is dat er uitgehaald toen FBRF van Stetsbom naar Opta is gegaan.
Ah ja.
Maar ik weet niet of we dat ergens anders zou kunnen vinden, maar ik denk zo snel niet. Ja, we hebben wel die statistiek die jullie net noemden, die staat er wel op. Maar ik weet niet of hij de meest getackelde is.
Ja, verder, ja, ik weet niet of we nog meer erover kunnen zeggen. Hij is natuurlijk...
Het spreekt eigenlijk alles voor zich, hè? Ja, het was echt onwijs.
Ja, VI had volgens mij toen hij kwam afgelopen zomer een week lang elke dag een item over Simons, alsof Messi naar de Eredivisie kwam. Toen dacht ik, nou, het zou allemaal wel meevallen.
Ja.
Maar dat viel niet mee.
Nee, het viel zeker niet. Het is geen Messi, maar dat hij zo goed was, had ik ook niet verwacht.
Als jij aan de statistieken bijna van Tadić kan komen, dan ben je natuurlijk waanzinnig goed. Als dat lukt. En dat lukt hem bijna. Dus,
ja, daar gaat hij volgend jaar overheen als hij blijft. En een betere trainer. En ook omdat,
zo jong nog. Geweldig.
Ja, dat is echt hartstikke mooi. Maar die gaat toch niet blijven.
Met wat hij ook mentaal heeft te verduren heeft gekregen in alle stadions dit seizoen.
Ja, helemaal.
Heb je dan toch...
Dat was een heel interessant artikel. Ik heb een heel interessant artikel over gelezen van de correspondent die al een onderzoek... gevonden van Michiel Hoog. Die had een onderzoek gevonden en daarover geschreven dat spelers die racistisch bejegend zijn, dat die slechter presteren. Onderzochten.
Ja, maar vriendin kwam hiermee aan. Over lege stadions, toch?
Ja, ze onderzochten dan in de coronatijd gewoon hoe de spelers presteerden. Alle spelers. En dan gingen ze onderling ook met elkaar vergelijken. Dus spelers van kleur of niet van kleur. Elke afkomst, alles gingen ze vergelijken met hoe het nu is. En alleen de donkere spelers viel op, zeker in Italië en Spanje, dat die slechter presteerden met publiek na corona.
Zo ongelooflijk zielig.
Dus dat is dat het zoveel impact kan hebben op je presteren gewoon op het veld. En dat kan ik me ook goed voorstellen, hoor. En dat weer dat de psychologie kan onderschat wordt in het voetbal. Maar dat is natuurlijk hartstikke erg dat dat soort dingen invloed hebben. Op het voetbal, denk ik.
Ja.
Dus en dat heeft Simons natuurlijk ook te verduren gekregen.
Ja, Simons voornamelijk homofoob, toch?
Ja.
Ja, wat precies. Ook het terug is. Misschien niet racistisch. Robbie was misschien soms iets met racisme, maar ik weet niet of dat hoe erg dat in Nederland is, het probleem.
Het is moeilijk. Afgelopen weekend nog. Ja. Met Robbie.
Ja. Nou ja, er worden gewoon dingen geroepen en bij... Kijk, ik heb een bruggetje gevonden naar PEC, maar wel een negatief bruggetje. Bij PEC is een wedstrijd stilgelegd omdat er werd omgeroepen dat er racisme vanaf de tribune was. Wat niet echt duidelijk was hoe het nou zat, maar ja, er zijn altijd een paar gekken die domme dingen schreeuwen.
Ja.
Heel knap erin gefietst, PEC, Robin.
Nou, negatief. Mijn club komt gewoon negatief aan het woord. Dus
we komen zo nog op het team van het jaar van de KKD. Dan.
Het wordt een heel kort fragment.
We gaan gewoon door. Wie is de volgende, Sander?
Tadić, linksvoor. Ook al heeft hij daar natuurlijk niet het hele seizoen gespeeld. Maar wij zetten hem daar toch neer.
Daar moet hij gewoon staan. Dus
omdat hij daar gewoon moet staan. Als in, je moet hem gewoon als eerste opschrijven links voor that's it. Denk ik. Altijd. Elk seizoen.
Hoe oud 11 goals, 9,3 XG, 18 assists uit 21 verwachte assists. Ja. 250 shot creating actions.
Daar ga je dus even overheen. Hè? Maar dat is dus dat is echt heel erg veel. Even ter vergelijking. Veerman, de derde op de lijst, die had er 171. Hoeveel had Kukçu er? Die had er
191 of zo.
191.
Dus in ieder geval onder 200.
Kleine 60 beter dan...
60 meer. Dat is echt...
Ja, dat is bijna 2 per wedstrijd.
Ja, en dus de hoogste expected threat die, van iedereen in ons team met 0,26 per 90 minuten.
Ja. Ja.
Ja. Gewoon, dus weer, gewoon weer top. Gewoon weer top.
Ja, voor altijd eigenlijk. Weer, denk ik.
Ja.
Ja. Dus je kan bijna gaan zeggen dat Tijdens een onderschatte speler is door al dat gezeik.
Ja, het is niet normaal. Dat je zeg maar dat je de meeste assists van deze eeuw in de Eredivisie. Hij is ook nu in de buurt van meeste goals en assists van deze eeuw in de Eredivisie, denk ik. Ja, misschien is hij dat nu al, trouwens.
Wie is het anders? Wie was het, de tweede of de eerste? Deze eeuw?
Assists is hij echt al heel lang voorbij. Volgens mij was hij echt daar tweede.
Oh ja.
Goals en assists, dat weet ik, heb ik niet zo snel voor je.
Nee, vind ik ook lastig. Ik weet Luc de Jong er wel, in ieder geval veel goals.
Ja, die stond bij goals nu.
Ja. Maar de combinatie zou ik niet weten. Ik zou best wel logisch vinden als Tadić dat is eigenlijk.
Ja, wie is denk je derde in assists deze eeuw in de Eredivisie? Dat is wel een leuke voor jullie.
Derde in assist deze eeuw?
Ja.
Brian Linssen.
Dirk Kuyt.
Ah, Dirk Kuyt. Lekker zeg. Ja. Oh, had ik niet van.
Volgens mij is Tadić trouwens... is Dirk Kuyt is ook tweede in meeste goals en assists. Ja. En is Tadić hem dit seizoen voorbij gegaan? Zeg nog, dat weet ik zeker.
Oh.
Dat weet je zeker. Ja, of er moet iemand toch ergens heel veel doelpunten
hebben. Het is tijd.
Ja. Oké, okay, cool. Ja. Nou, Tadić dus. Gaat Dovika ooit dat getal halen? De meeste goals en assists in de Eredivisie?
Nee.
Nee.
Nou, ik dacht dat hij zo doorgaat met deze stijgende lijn.
Dit was weer een stroever.
Ja, maar Dovika moet echt nu een transfer maken, nu het kan.
Ja.
Ik denk dat het een meer dan capabele spits is, maar hij moet niet nu.
Staat hij toevallig in de spits, Sander?
hij staat bij ons in de spits. Ik weet niet,
de topscorer van de Eredivisie in onze spits. Okay.
De topscorer van de Eredivisie. We zijn wel makkelijk voor de hand liggend.
Ja, maar terecht.
We hebben niet een of andere hidden gem nog gevonden die op XG per 90 super goed doet of zo. Nee, het is Dovikas. Hartstikke knap. En ook grappig, want het bewijst een beetje ons gelijk, of in ieder geval Gijs gelijk vooral, dat hij heel erg achterliep op zijn XG. En dat we bij Utrecht allemaal zeiden, Utrecht moet een spits, willen ze derde worden. Nou, derde worden, dat gaat nooit meer lukken. Maar...
Oh ja.
Maar jij gaat dat artikel toch weer schrijven.
Ja. Ik ga het weer schrijven.
Ik had zo weer leuke transferzomer van Utrecht. Van weer 10 middenvelders, prima.
Ja.
Maar ondanks de komst van Bas Dost heeft hij toch... Ik schreef dus aan het begin van het seizoen, of zei van mij in de podcast, denk ik. In de podcast zei ik dat Bas Dost de ideale spits was die Utrecht miste.
Ja.
Om eigenlijk dat dachten we allemaal, toch?
Te tikken. Dat dachten we allemaal. En toen werd Dovika toch degene die...
We dachten allemaal dat dit hetgene was wat Utrecht nodig had. Ja. Nee, misschien...
Dus dat is wel echt leuk.
Was
ik denk dat ze... Als ze deze zomer René Haken halen, dan schrijf jij een artikel dat ze...
Oh god.
Dat ze derde worden.
Toch nog een kans geven. Gewoon weer.
Ja, Haken die heeft wel wat teruggewonnen bij mij.
Ik heb trouwens nog een leuke quiz voor jullie. We hadden het al even over hem. Tobias Lauritsen, Sparta. Ja. Meeste luchtduels gewonnen met 284.
Ja.
Nou, dan gaan we niet noemen wie er nummer 2 is.
Maar de aantal.
Maar het aantal. Oh, maar wat is het aantal van de nummer 2?
120.
Ja, dat is echt de helft of zo, toch? wacht even, hoeveel had Laurits, zei je?
284.
Ja, dan ga ik voor 2. Dan ga ik wel voor... Nee, dan ga ik voor... Hoeveel zei jij, Sander?
120.
Nou, 140.
118.
Lol.
Pavel Bosniewicz van...
Het is zo
fijn.
Ja,
geweldig. Dat is echt geweldig. Maar het ligt ook
tweede half keer zoveel.
Maar het is echt bizar. Dat is echt bizar.
Het is echt geweldig.
Ik zou hem ook gewoon nu bij PSV willen zien. Ook al is Luc de Jong daar. En dan gewoon Philippe Cocu terughalen. En dan gewoon de speelstijl lange ballen op Lauritsen.
Alleen Luc de Jong, echt een schamele 105. Ja, vieren van de Eredivisie. Dat is echt, daar heb je gewoon helemaal niks aan. Lauritsen heeft gewoon bijna 3 keer zoveel.
Ja, bizar.
Je weet wat je te doen staat, PSV.
Ja.
Ja, ik hoorde ze bij de Pak Schaal podcast al zeggen dat ze Lauritsen naar Ajax wilden halen in plaats van Luca.
Nou, op zich. Maar
als aanspelpunt.
Ik weet niet of Lauritsen dat moet willen, maar...
Dat denk ik, ja, dan zit je daar te verpieteren op de bank. Het is ook niet echt een pinch hitter.
Mag je bij Jong gaan meedoen?
Oh ja, mag je dat? Oh, ja.
Oké, rechts voor. Die doet niet bij Jong Ajax mee. Heeft overigens wel bij Jong Ajax meegedaan, ooit. Tjerny.
Toch een goed bruggetje, vind ik.
Tom Pelty goals, bedoel ik. 11 assists. Een expected van 0,22. En de derde meeste carries. Het was wel een strijd met Van Crooy. Maar Tjerny heeft toch wel een hogere productie uiteindelijk.
Ja, net als Peter. Geen strafschoppen.
Van Crooy natuurlijk 11 doelpunten wel, maar 7 non-penalty.
Ja. En vooral de expected threat. Was bij mij wel de doorslag. Want Van Crooy heeft 0,09 per 90 minuten. En dus Tjerny 0,22. Zou daar hetzelfde spelen als met Simons? Dat Van Crooy gewoon vaak in zijn eentje naar voren is gerend en dan de bal weer terug moet leggen of zo?
Ja, misschien. Ik denk ook wel dat ze gewoon... Ik denk als je zou kijken dat Sparta veel minder op de helft van de tegenstander speelt dan Twente.
Ja. Hmm.
Ze zijn allebei wel ploegen die er snel uitkomen, hoor. Maar Sparta heeft dat natuurlijk echt geperfectioneerd.
Ja. Ja, en wat het ook... wat het ook betekent voor Van Crooy, Tjerny 0,22 is ook gewoon heel erg hoog.
Ja.
Dat we een lijstje met uitblinkers van de Eredivisie hebben hier. Maar als we gewoon gemiddelde spelers zouden nemen, dan zou dat niet steeds in de hoge 0,10 en lage 0,20 liggen, zeg maar. Dat is gewoon hetzelfde als Kukçu. Dat is echt uitzonderlijk.
Nou, duidelijk. We hebben een geweldig team, denk ik. Die 2 vingers in de neus kampioen wordt met Slot als coach.
Minimaal 90 punten.
Hoe ziet het team van het jaar van de KKD eruit? Hebben we een lijstje?
11 keer pack, toch?
Ja, 11 keer pack. Ik hoop dat je ze allemaal ging opdoen, maar...
Ik kan mijn ideale opstelling, maar mijn ideale opstelling heeft denk ik maar 3 keer samen gespeeld of zo. Want blessures en...
Dat is dat hilarische feitje. Dan heb ik nog een keer een bruggetje naar buitenland. Dat hilarische feitje dat dat team van Liverpool toen... waarvan je denkt dat het team was van wat toen de Champions League won.
Ja.
Dat speelde alleen samen in de Champions League finale.
Ja, dat soort dingen zijn zo leuk. Bij Arsenal, bij die Invincibles ook. Die hebben ook heel veel gewisseld en zo. En
dat Invincibles seizoen hebben ze ook maar 1 keer gespeeld met dat team wat je...
Wat iedereen denkt dat het team is. Ja,
geweldig. Ja.
Dat is echt geweldig.
Dus 3 vind ik nog best wel veel, hoor. Voor het ideale KKD-team.
Het ideale KKD-team, ja. De ontknoping bij de Eredivisie was niet zo spannend, wie er naar de KKD zou gaan. Maar in Duitsland, zowel kampioenschap als kampioenschap Tweede Bundesliga. Of na kampioenschap.
Was uiteindelijk dus kampioenschap. Want kampioenschap, Heidenheim. Die is van de derde in 1 keer naar het kampioenschap gegaan.
Ja, voor de mensen die het gemist hebben. HSV heeft wederom niet direct de promotie bereikt. Volgens mij is dit nu al misgegaan de afgelopen 3 seizoenen. In de laatste paar speelrondes. En dus nu in de laatste... Zij speelden maar niet eens meer, toch? HSV,
nee, ze stonden allemaal op het veld. Dat was het grappige. De fans hadden het veld al bestormd en waren aan het juichen. Zonder dat ze wisten dat de 1-1 bij Heidenheim in de 89ste minuut was gemaakt.
2-2.
Oh, 2-2, sorry. Ja.
2-2.
Maar de speaker van Sandhausen, die riep ook al om dat... die feliciteerde HSV al.
Ja. Bizar. Heel grappig.
Maar ja, daar was 11 minuten blessuretijd, wat heel Duitsland aan het kijken was, behalve de mensen die voor haar staan waren blijkbaar.
Ja. Oh god, wat voel je dan ellendig, hè? Nee, ja.
Lijkt me. Die realisatie ook op de gezichten was zo...
Ja, echt van, huh? Oh. Oh.
Shit.
Ja. Ja. Ja, al die mensen, dan sta je ook een beetje... Ze begonnen zo om zich heen te kijken, van... Wat doe ik eigenlijk hier op dit veld?
Ja. Ja. Ja, ga je dan weer zitten of zo? Ja, wat ga je
samen huilen. Ja, kan ik nog terug naar mijn stoeltje?
Ja, dat was echt een soort van vertwijfeling met... Oké, en nu?
Direct naar de parkeergarage.
Ja.
Ja, en de kampioenschap, dat ging misschien qua communicatie beter. Want toen Köln 1-1 maakte tegen Bayern, toen hoorde ik het hele stadion 1-1 roepen naar de spelers. Is dat dan hoe het wel moet?
Ja, maar... Ja,
uiteindelijk ging het toch ook weer mis voor Dortmund.
Oh, maar, ja. Ja, nee, die afgekeurde goal ook nog. Oh.
Ja, penalty gemist.
Ja.
Ja, die penalty gemist door Haller, dat is natuurlijk gewoon wel echt een soort van groot moment bij 1-0 achter. Daarna die 2-0, ja.
Ja, maar het is er wel, ze hebben bijna 4,5 XG gecreëerd, hè?
Ja.
Als je dan maar 2 doelpunten maakt. En er zat ook nog een afgekeurde goal van Haller bij in de 92e minuut. Dus die telt nog niet eens mee voor de XG, dan... Als je kijkt naar hoeveel kansen ze hebben gecreëerd... en Mainz maakt uit 1 XG 2 doelpunten.
Ja, dat is kut hoor.
Ja, het lijp is ook dat Mainz gewoon van Bayern heeft gewonnen... toen iets van 4 wedstrijden heeft verloren... en toen gelijk heeft gespeeld tegen Dortmund.
Ja, en ze hadden niks meer om voor te spelen. Dat ook nog eens. Van, ja.
Ja. Doe het voor iedereen, weet je wel. Laat over je heen walsen.
Iemand zelf.
Ik dacht ook nog,
iemand
ze willen gewoon even voor... Ja, ze komen even voor en dan daarna...
Ja, en dan inkakken. Maar iemand zelf van... Mainz is echt zo aan het verdedigen... en dan daarna wel alle spelers gaan troosten. Dat is ook wel een beetje gewoon bot, zeg maar. Gewoon echt... Gewoon je voor elke bal gooien, maar daarna... Nee, kut man. Hey.
Oh, hey. Is het mislukt? Ja. Is het mislukt omdat wij te goed waren?
Ja, maar dat is toch... Ja, pak de groep van het veld af, joh.
Oh, hebben we het voor jullie verpest? Wat jammer.
Ja. En de degradatiestrijd in Engeland was nog...
Was ook leuk, nog spannend. Denk ik. Uiteindelijk, nog spannend. Ik was alle 3 de wedstrijden tegelijk aan het kijken. Heel erg hopende dat Leicester erin bleef.
Ja, ik hoop dat Everton ging degraderen. Leeds had ik helaas al opgegeven.
Ja. Ja, maar Leeds was eigenlijk al maanden onbegonnen werk eigenlijk.
Ja.
Sam Allardyce heeft er nog even 500k uitgesleept.
Ja.
Maar niemand anders had er meer vertrouwen in. Maar
ik denk
Everton,
dat niet.
Doucouré maakt echt een best wel heel erg mooie goal.
Ja.
Keihard op de pantoffel.
Doet hij soms.
Uit de volley. En dan, dan is het toch einde verhaal voor Leicester.
Ja.
In 10 jaar naar boven, de titel gepakt, de FA Cup gewonnen,
dat
weer
is
naar beneden.
Gekomen, denk ik. Ja.
En,
ze hebben ziek gespeeld.
Tottenham heeft niks gedaan in die tussentijd. Nou ben ik in Engeland voor Tottenham. Dus ja. Maar ja, dit.
Ja.
Dan vraag je toch af wie daar een deel uitmaakt van de top 6.
Wel Ajax uitgeschakeld.
Dus ja. Champions League finale gehaald. We weten het nog. Ja, trouwens, zijn contract loopt af, hè? Maar hij maakte in de laatste minuut echt een sikke goal, Lucas Moura.
Ja.
Helaas wel daadwerkelijk fascistisch is.
Oh, echt?
Oké, laat maar weg.
Dus dat is wel jammer. Maar hij had wel echt een sikke rush in de laatste minuut. En werd helemaal omhoog gegooid door al zijn medespelers en zo.
Maar even Valentin Driessen, hij kan toch niks, Lucas?
Gaan we hier nou het seizoen 2022-2023 mee beëindigen?
Nee, laten we echt positiever...
Positief. Luton?
Ja, leuk.
Geweldig.
Ja. Dat stadion, ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan verbouwen. Dat is...
Het nieuwe stadion hebben ze al, is al in aanbouw.
Oh,
maar dat is dit seizoen gaat dat niet afkomen. Dus ze moeten bij iemand anders gaan spelen. Of ze moeten
dit kan toch niet?
Een andere oplossing vinden.
Ah, ik vind het zo mooi, die huizen. Als je die trappen zo ziet.
Ja, geweldig.
Dat is echt geweldig.
Hun directeur is wel naar buiten gekomen en die heeft gezegd... we gaan sowieso niet bij de concurrent spelen. Maar dan moeten ze dus al 50 mijl gaan reizen.
Jezus.
Voor een ander stadion. Die
vliegen eruit.
Nou, de odds zijn echt enorm dat ze eruit vliegen. Ja. Dus als je geld wil verdienen, kan je er nu... Nee, trouwens, dat gaan we niet...
Dan ga je geld op verdienen. Dus dat gaan we ook niet promoten.
Niet wedden. Niet wedden.
Nee, niet wedden.
Nooit doen. Nooit aan beginnen.
Zeker niet. Gaan we daar weer afsluiten?
Ja. Nou, dat lijkt me wel een goede afsluiter. Want alle andere teams en shirts en alles moedigt aan om...
Nou, waar je wel op kan wedden, daar kan je denk ik niet op die wet op inzetten, maar is dat wij volgende maand weer een aflevering uitbrengen.
Mooi.
Die gaat over de ontknoping van de playoffs nog, even kort. Dus leuke statistieken daar.
Doe even een voorspelling. Wie gaat promoveren, wie gaat Europees voetbal halen?
Europees voetbal ook. Ja, Europees voetbal. Gewoon AZ, denk ik.
Die hebben het al.
Of die
hebben het al. Die doen niet mee met de play-off.
Nee, dan is het Twente, Sparta, Utrecht.
En Heerenveen.
En Heerenveen, ja. Dan wordt het Twente.
Ik denk gewoon Twente.
Ja, Twente. Ik hoop het wel.
En promotie is...
Ja. Promotie PEC, hoor ik, hè?
Ja, ja. Lastig. Ik heb die eerste...
Maar zonder play-offs. Dus ons seizoen is al lang voorbij. Dat is top.
Ik vond die potjes lastig, hoor. Ik vond Eindhoven nog niet... Ja, dat is ook niet de meest overtuigd.
Ja, binnen 2 is er nu uit.
Ik had Almere dus... eerst hoog zitten, maar... Ja, die ging ook niet best toen tegen Eindhoven dus. NAC. Ik vraag gewoon voor NAC. Vind ik gewoon leuk. Gewoon Hiballa. Dat is toch...
Ja, ik wilde ook voor NAC gaan. Dus dan worden Twente en NAC.
Oké.
Leuk. Robin?
Twente denk ik wel. Ik hoop NAC. Dan kan ik gewoon volgend jaar weer lopen de keer naar PEC. Maar ik denk dat Emmen het misschien wel een keer gaat redden.
Ja, het zou goed kunnen. Ze komen niet eens uit een hele negatieve spiraal, Emmen.
Dus helemaal omdat NAC morgen zonder McNulty en Kortsmit moet spelen tegen Emmen.
Ja.
Door schorsingen. Want Kortsmit is niet goed bij zijn hoofd.
Nee, die is echt niet goed.
Maar ik denk... ik denk dat ze dus thuis wel niet winnen. Of het is weer NAC en ze gaan winnen van Emmen, rekenen zich rijk en gaan in één keer tegen Almere of VV er weer vanaf.
Ja, ja.
Nou, ik denk Emmen, maar ik hoop NAC.
Oké.
Nou, die gaan we dan allemaal bespreken. Leuke statistiekjes daarbij. En we kijken ook een beetje alvast vooruit naar het nieuwe seizoen. En het Europese voetbal, wat dan weer bijna gaat beginnen. Dus... We hebben er alweer zin in. Heb je nog suggesties of opmerkingen over dit team? Dat kan natuurlijk altijd. Dan kan je mails sturen naar info@tussenlinies.nl. Dan wil ik jullie bedanken voor het laatste keer dit seizoen.
Ja, dankjewel.
Ja, tot
volgend jaar.
Tot volgende keer. Tot volgend jaar, ja, precies.